als het voor een directeur of een ondernemer al zo moeilijk is om te veranderen, kan je nagaan hoe moeilijk het is om dan een hele bedrijfscultuur te veranderen. Want het is wel vaak een gevolg van hoe de ondernemer of de directeur is. Dus als die super eerlijk is, dan heb je een eerlijkere bedrijfscultuur dan wanneer de CEO of de ondernemer gesprekken uit de weg gaat en het altijd oplost met een grapje. Ik denk ook wel eens van, ja, als ik iemand feedback geef, ja, is het toch niet aardig, dan ga ik zeggen dat het niet goed was gisteren. Dat voelt niet aardig. Ook in mijn hoofd, na 10 jaar dat ik 1000 leiderschapstrainingen heb gegeven, iedereen heb geleerd hoe je respectvol confronteert. In de trainingen die wij geven zeggen we ook, als je echt mature leiding geeft, dus als je met een team werkt, dan is het belangrijkste dat je altijd alles meteen bespreekt voor het groot wordt. En dat respectvol confronteren is eigenlijk pas nodig als het groot wordt. Luister je naar Groeivoer. Welkom bij Groeivoer, de podcast voor ondernemers. En mijn naam is Nadia van der Vlies. Ik sta hier met Gerard. Ik sta eigenlijk in jouw podcast. En waarom sta ik hier ook alweer?
Ja, omdat ik een nieuw soort aflevering wil maken om lekker met iemand met een andere energie te bomen over belangrijke onderwerpen. En ik zag jou een paar keer voorbij komen op LinkedIn. Ik denk, oh, volgens mij is dat wel iemand die bij me past, die anders is, die ook bijvoorbeeld best wel recht voor zijn raap is, terwijl ik bijvoorbeeld veel diplomatieker ben. Daar gaan we in dit gesprek natuurlijk ook over hebben. Dus vandaar dit experiment. En ik heb er heel veel zin in.
Nou, ik ook.
Ik heb als titel voor deze aflevering radicaal openhartig of bruut eerlijk.
Ja.
En ik heb hier heel veel mee geworsteld. Dus ik heb hier ervaringen mee. Dus dat zul je vanzelf horen. Maar ik ben wel even benieuwd waarom jij dit een belangrijk onderwerp vindt.
Nou, ik ben zelf ondernemer. Mijn bedrijf heet Nonons. Wij zijn gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, coachopleiding en coaching. Dus alles bij ons gaat om persoonlijke groei. En dan krijg ik best wel eens de vraag, want we werken voor heel veel bedrijven, maken we in-company trainingen. Vraag mensen, wat komt nou het meest voor? Wat is nou de grootste fout van leidinggevenden of ondernemers, directeuren? En dan denk ik dat wij eigenlijk ons hele bedrijf bestaat, zeker voor dat hele in-company stuk, voor die trainingen, om bedrijven eerlijker te maken. Dat toch heel veel neerkomt, zowel leiderschapsontwikkeling gaat heel erg over die leidinggevende leren hoe ze eerlijk zijn tegen hun medewerkers. Maar als het om persoonlijke effectiviteit gaat, dan gaat het vaak om medewerkers leren om eerlijker te zijn tegen collega's of tegen hun baas.
Ja.
Ja, en ik denk dat veel ondernemers die ik spreek, ik zit in een aantal ondernemersnetwerken, daar valt me altijd op dat ze tegen me klagen over mensen. En als ik dan vraag, heb je dat met hem of haar besproken? Dan krijg ik of een soort nee of soort of.
Zou ik moeten doen?
Zou ik moeten doen?
Ik heb het laten merken, maar
ja, van dat is toch inmiddels wel duidelijk. Dus ja, eerlijk zijn is blijkbaar echt heel moeilijk, ja. En is ons toch niet goed geleerd.
En waar komt dat vandaan, denk je? Waarom kunnen we dat niet zo goed?
Nou, kijk, als coach, want ik ben ook opgeleid tot coach, denk ik altijd, je weet wel hoe dat iets moet. Dus je weet dat je eerlijk moet zijn, maar als je het niet doet, dan heeft dat met overtuigingen te maken. Dus belemmerende overtuigingen in je hoofd. Want hoe je eerlijk moet zijn, dat weten de meeste mensen wel. Hoewel, trouwens, daar gaan onze trainingen over, daar moeten we vaardigheden leren. Maar er zit nog iets anders in de weg. Dus we leren mensen vaardigheden in die trainingen die wij geven. Maar er zit ook nog iets anders en dat zijn belemmerende overtuigingen. Je denkt bijvoorbeeld vaak, ik wil aardig gevonden worden. Of die persoon moet gemotiveerd blijven. Of dit gesprek gaat mogelijk ontsporen en dan wordt hij of zij boos op mij. Of je denkt, wie ben ik om zo eerlijk te zijn? Of je hebt gewoon geen zin in een gesprek wat moeite kost. Ja. Dus het zijn allemaal gedachten die je kan hebben om dat gesprek uit de weg te gaan. Mm-hmm. Of, wat ik ook wel eens hoor, is dat je nou eenmaal vindt dat mensen dat zelf moeten begrijpen. Dat ze het uit zichzelf...
Dat doe je toch, of dat snap je
dat
toch.
Snap je toch,
dat weet je. Ja.
Dat het zo werkt hier. Ja, dus dat soort overtuigingen zorgen er volgens mij voor dat mensen niet eerlijk zijn. En als tweede hebben veel mensen de vaardigheid niet, wat jij net ook zei. Je hebt niet geleerd om een echt eerlijk gesprek te voeren, wat wel van je vergt dat je even nadenkt over wat je wil zeggen. Ja. En dat je dat op een goede manier doet.
Mag ik eerlijk zijn?
Ja.
Ik denk aanvullend op wat jij zegt, dat het allemaal misgaat in je jeugd. Dus alles wat je leert en wat je niet leert. Dus als ik naar mezelf kijk, ik kom uit een gezin van 7 kinderen.
Ja.
En mijn vader werd helemaal gek van ons, omdat 7 kinderen, die hebben continu strijd en ruzie met elkaar. Wij hadden een cultuur, gezinscultuur, die was heel erg gericht op harmonie.
Ja.
Dus, en daar wordt zo min mogelijk besproken, of nou, zo min mogelijk besproken, zo ergens ook weer niet, maar heel veel dingen worden gewoon onder de mat geveegd. Van daar gaan we het niet over hebben. Of dat discussiëren, daar gaan we het nu niet over discussiëren. Of dat dus heel, heel erg het moeilijke gesprek uit de weg gaan. Omdat het maar, zodat het maar een beetje rustig bleef. En dus dat is wat wij hebben geleerd. Van harmonie is goed.
Ja.
En ruzie, dat is niet goed. Dan is dat is gezeik. Dat zit heel sterk in mijn hoofd.
Ik denk dat heel veel mensen, luisteraars, ook dit herkennen.
Ja.
En zelf kom ik ook uit, ik kom uit een heel ander gezin. Met mijn broertje. Mijn ouders waren best wel ongelukkig. En die maakten geen ruzie, maar die hadden een soort koude oorlog. Dus ik heb ook niet geleerd hoe je eerlijk en duidelijk bent. Ik heb ook geleerd alles onder het tapijt te moffelen en te hopen dat het vanzelf goed komt. Maar mijn compagnon bijvoorbeeld heeft wel heel erg geleerd om altijd eerlijk te zijn en zich altijd uit te spreken. En ik zie ook aan haar dat zij altijd eerlijk tegen mij is. Zij spaart het niet op. Ze is meteen eerlijk en duidelijk. En ik voel ook hoe veilig dat is eigenlijk. Want ik hoef nooit me af te vragen, vindt ze me nog wel leuk? Vond ze dat idee wel goed? Deed ik dat gisteren wel goed? Want ik zou het weten.
Een agenda, ja, precies. Het is
dus ik voel door haar ook hoeveel veiligheid je eigenlijk geeft. Hoeveel leuker je relatie dan eigenlijk wordt. Als je altijd wel helemaal eerlijk bent.
Ja.
Maar het klopt wat je zegt. De meeste van ons hebben het niet goed geleerd. Geen goed voorbeeld gehad hierin.
Nee. En jij wordt ook afgericht als braaf kind. Hè? Dus, en dat schijnt voor vrouwen volgens mij nog sterker te zijn. Van, een vrouw moet gewoon het brave meisje zijn.
Ja.
En de jongen die mag misschien wat meer ravotten en onder de modder thuiskomen. Maar in principe als kind word je gewoon geleerd van ja, je moet braaf zijn. En dus leer je ook liegen. Want als je de waarheid vertelt, dan krijg je straf. Dus om maar nog een keer te onderstrepen hoe het, zeg maar, dus in je jeugd leer je allemaal dingen die niet werken of die tegen je werken. En later moet je dat dus weer ontleren als je het niet goed hebt meegekregen. Nou, ik heb in ieder geval niet geleerd om eerlijk te zijn.
En ik denk wat erbij komt, is dat je helemaal gelijk hebt. Veel mensen hebben dit dus in hun jeugd niet geleerd. En ik zie dat veel mensen denken dat het niet aardig is om eerlijk te zijn. Aha. En dat is volgens mij juist wel aardig.
Ja, precies,
dus ik denk ook wel eens van, als ik iemand feedback geef, is het toch niet aardig. Dan ga ik zeggen dat het niet goed was gisteren. Dat die presentatie wel wat steviger had gekund. Dat voelt niet aardig.
Nee.
Ook in mijn hoofd, na 10 jaar dat ik 1000 leiderschapstrainingen heb gegeven, iedereen heb geleerd hoe je respectvol confronteert. Zo noemen wij dat de skill van het.
Maar het is toch een top en een tip. Je zegt gewoon van, ik vond je presentatie echt heel goed. Ik heb ook dingen gezien waar ik minder blij van werd. Of waarvan ik denk dat je daar nog in kan groeien. Weet je wel? Dat is weer eufemistisch geformuleerd. Maar,
ik zou alleen met een top beginnen als het ook echt top was.
Maar dus, they showed up, they had a heartbeat.
Maar als het echt niet top was, dan moet je toch ook zeggen van, ik weet dat je heel veel moeite in hebt gestopt.
Ja.
Maar het was niet top. Als je echt eerlijk bent, moet je ook echt eerlijk zijn.
Ja, ik vind het scheidverhaal. Maar,
dat is niet,
maar
het dat
kan
is,
ook
dat
dus doorslaan in een soort demotiverend. Ik
Zeker.
Had laatst een leidinggevende van een heel tof bedrijf. Hij zit bij EO.
Ja.
Ik denk dat je hem wel kent. En zo heb ik er meer in het rijtje gehad. Ik heb Ali Niknam in mijn podcast gehad van Bunk. Die heeft een topsportcultuur waarin je echt op je tenen moet lopen continu. Want niks is goed genoeg.
Nee.
Hij heeft dat ook, dus die EO-dude waar ik het nu over heb van, leuk, maar hoe zit het met dit en dit en dit, dit? Die heeft meteen een lijstje met punten waar je aan moet gaan werken als medewerker. Ja, het lijkt mij dus ook niet, of het lijkt me demotiverend om dan voor zo iemand te werken.
Daarom trainen wij leidinggevende en ondernemers in respectvol confronteren.
Ja.
En dat respectvol is wel belangrijk. Dus je bent confronterend en eerlijk en duidelijk. Je voert een echt eerlijk gesprek, maar met respect.
Ja.
En als je zegt, ik vond een scheidsverhaal, dan is het respect weg.
Ja.
En er zijn wel eens een aantal stapjes voor. Het beste is om even te beginnen met de intentie. Van, ik wil even iets zeggen over die presentatie, omdat ik je beter wil maken. Dan noem je de feiten. Van, je PowerPoint was niet helemaal af. De apparatuur werkte niet helemaal. Je kon de eerste 2 vragen niet zo goed beantwoorden. Dus dan ben je heel duidelijk en concreet. Dus je gaat niet vage dingen zeggen, maar echt de feiten die iemand anders ook kan zien. Zodat iemand nog denkt, dat klopt. En dan pas noem je wat het met jou doet. En dan moet je dus zowel je gedachten, je gevoel en je gedrag benoemen. Dus dan stel je voor, je hebt die presentatie gegeven en niet zo goed. Dan zeg ik, ik dacht toen, Gerard, heeft hij zich wel voorbereid? En ik voelde me ook een beetje machteloos. Want dan denk ik, moet ik het volgende keer gaan doen? En ik merk dat mijn gedrag is om dan jou geen presentaties meer te laten geven.
Ja, ik wil
hoe
bijna,
zie jij dat?
Ja, precies. Ik wil bijna mijn laptop in 2 stukken breken. Want
dat is natuurlijk heel rot om te horen. Dus ik zeg niet dat respectvol confronteren fijn is om te horen.
Ja.
Maar het stappenplan waar wij mensen in trainen werkt wel zo dat het kans het grootst is dat die ander je kan uitluisteren en kan reageren hoe het voor hem of haar is gegaan. Mm-hmm. En daarna spreek je ook iets af van, hey, van wat ze hierover afspreken. Wil je nog een keer proberen? Zullen we de volgende keer samen voorbereiden? Wat gaat voor jou werken? Mm. Dus het belangrijkste is dat je feiten benoemt, wat het effect is op jou. Even checkt hoe de ander erin zit. Mm-hmm. En dan zeg maar een next step bepaalt van wat spreken we hier nou over af of wat gaat hiervoor werken? En ik denk als je zo respectvol confronteert, kun je altijd eerlijk zijn.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je iemand zomaar afvakkelt of alles afkeurt wat iemand doet.
Nee.
Want je wil dat iemand groeit en zich ontwikkelt en beter wordt. En niet dat iemand klein wordt en bang.
Nee. Wat er bij me opkomt is dat je eigenlijk, als je denkt dat dit een zwak punt in je cultuur is, dan moet je daar mee aan de slag en dan gaat het gewoon heel lang duren. Dus
ja, stel en dat vaak is het in vaak het begint allemaal
mag
aan
ik
het op.
Het even,
ja.
Ik ga even heel eerlijk zijn, wil even uitpraten.
Oké. Okay.
Nee, omdat die cultuur, want ik ben zo'n ondernemer die dan zo'n aflevering luistert en denk, ja, ik ga vanaf nu eerlijk zijn en dan hou ik dat 3 weken vol en dan stop ik weer mee. Of ik ben de enige die het gaat doen. Of weet je wel, maar als je echt denkt van, hey, hier zit een ding in onze cultuur. We moeten eerlijker gaan zijn tegen klanten, tegen elkaar, binnen het MT onderling. Dan gaat je dat gewoon jaren kosten. En het heeft mij dus in mijn persoonlijke geval heel lang gekost om überhaupt het lef op te brengen om eerlijk te zijn tegen mensen. Dus ik ben blijkbaar zo fucked up in mijn jeugd of zo. Ik weet niet wat het is, maar zo afgericht om maar te pleasen met name. Ja. Dat het heel veel moeite kost om eerlijk te zijn. En ik heb dus ook een trucje ontdekt. Nou, sowieso oefen met kleine dingen. Dat is dan een dingetje. Dat zit wel een beetje bij de praktische tips. Maar een ander is, ik cheat een beetje. Dus ik in de zin van slecht nieuws. Ik gun mezelf af en toe om dat via e-mail al een klein beetje te brengen. Dus iemand zei ik tegen mij, je moet nooit slecht nieuws via e-mail brengen. Ik zou ook nooit tegen iemand zeggen, je bent ontslagen of je gaat je contract dat zou ik nooit via de e-mail doen. Maar al een beetje laten doorsijpelen en al een beetje sturen en zo via de e-mail. Ik heb mezelf dat gewoon gepermitteerd. Kies een strategie die voor jou werkt. En waarschijnlijk hebben we straks nog wel minder wat meer tips voor eerlijkheid. Maar ik wil met jou even naar eerlijkheid toen het pijn deed. Dus heb jij wel eens iets teruggekregen wat je echt heel erg geraakt heeft?
Ik denk zeker als iemand je op een blinde vlek wijst. Dus ik weet nog dat ik net begon. Ik had een coachopleiding gevolgd en ik begon voor mezelf als coach. Dat heeft Anne wel eens tegen me gezegd. Van sommige coaches zullen zich misschien niet helemaal veilig bij je voelen. Omdat je best aanwezig bent en best succesvol. En zij zien jou dan als sterk en als aanwezig. Dus iemand die wat meer timide en voorzichtig is en rustig, zou zich wel eens niet helemaal thuis bij jou kunnen voelen. Nou, dat vond ik wel confronterend en ook niet zo leuk.
En waarom?
Waarom ik dat niet leuk vond?
Ja.
Omdat ik wil dat iedereen zich veilig en vrij bij mij voelt. En niet dat ik intimiderend zou kunnen zijn. Ik ben niet intimiderend, denk ik.
Je bent geen bitch, zeg maar.
Nee, en ik ben niet beter dan iemand anders. Maar wat het me bracht, is dat ik me er heel bewust van kan zijn. En dus als ik zie dat er iemand in mijn kamer inkomt met een heel andere energie, dat ik me wat meer afstem. En ook wat rustiger praat en wat, ja, maar gewoon wat rustiger opstel. Niet een compleet ander persoon, maar ik hoef dan niet meteen een hele grote anekdote te gaan vertellen. Wat ik misschien bij iemand met heel veel energie wel zou doen.
Ja.
Dus het heeft me er bewuster van gemaakt. Dus ik denk dat het wel even pijn deed van shit, ik ben. Maar en misschien ook wel acceptatie van, ik ben misschien niet voor iedereen de perfecte coach. Dat kan ook helemaal waar zijn.
Ja.
Hey, maar jij zei net, zo'n cultuurverandering is echt heel moeilijk. Daar wou ik nog wat over zeggen. Ik denk dat veranderen altijd super moeilijk is. Dus voor jou is veranderen moeilijk. Voor mij is veranderen moeilijk. Wij vinden allebei eerlijker worden echt een, ja, daar ben ik al jaren mee bezig.
Groeipunt.
Ja, ik ben al, denk al 10 jaar mee bezig. Ik ben veel beter geworden, maar ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn.
Ik dacht dat jij het van nature
was. Nee. Ah, nee.
Okay.
Ik heb echt moeten leren eerlijker zijn. Ik heb het echt geleerd van mijn compagnon. Want ik ben een allemansvriend en conflictmijdend. Ik ga het liefst alle lastige gesprekken uit de weg. Maar ik doe het nu omdat ik weet hoe het moet en ik weet mijn overtuiging aan de kant te zetten. Maar het is hartstikke moeilijk om te veranderen.
Ja.
Dus ik wil maar zeggen, als het voor een directeur of een ondernemer al zo moeilijk is om te veranderen, kan je nagaan hoe moeilijk het is om dan een hele bedrijfscultuur te veranderen. Want dat is wel vaak een gevolg van hoe de ondernemer of de directeur is.
Ja.
Dus als die super eerlijk is, dan heb je een eerlijkere bedrijfscultuur dan wanneer de CEO of de ondernemer gesprekken uit de weg gaat en het altijd oplost met een grapje.
Ja.
Dus het is wel zo dat het belangrijk is dat je als ondernemer echt bedenkt hoe jij bent. Zo word je bedrijf. Want je neemt mensen aan die jij leuk vindt en die bij jou passen. En die jou leuk vinden, dus ze blijven hangen. Maar vaak zorgt dat wel een beetje voor, als jij gesprekken vermijdt, dan gaat iedereen gesprekken vermijden. Dus wil je dan iets veranderen, moet je ook wel echt investeren. Ik denk in coaching, in training, in echt een veranderingsprogramma. Want alleen het goede voorbeeld geven is dan niet meer genoeg.
Ja.
Wel cruciaal en essentieel. Wij hadden het, voor we de podcast opgingen, helemaal even over opvoeding van kinderen. Toen zeiden we ook, voorleven, het goed voordoen, is veel belangrijker dan alles wat je zegt.
Ja.
En dat geloof ik als ondernemer ook. Hoe jij werkt en hoe jij omgaat met mensen, dat wordt een beetje hoe er binnen jouw bedrijf wordt omgegaan met mensen.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. Ja, ik moest denken aan je kwetsbaar opstellen. En dat gaat ook over eerlijk zijn. Dus als je er even niet zo lekker in zit, dat is wel irritant voor ondernemers. Want je hebt zeg maar de shit show van het ondernemen. En dan ik heb een vriend die zit in de duurzame energie. Nou, helft van de omzet weg.
Ja.
Het gaat vet slecht op een bepaald moment. En dan, dus je wil aan de ene kant wil je eerlijk zijn, maar je wil je mensen ook nog wel genoeg vertrouwen geven.
Ja.
Dus dat is wel.
In mijn boek noem ik dat functionele kwetsbaarheid.
Oké.
En daarmee bedoel ik dat je er wel even over moet nadenken wat je deelt. Maar ik denk dat mensen het liefst werken voor leiders die af en toe ook kwetsbaar zijn. En kwetsbaar zijn betekent niet onbelastbaar. Dus als je onbelastbaar bent, dan wordt het echt heel onrustig. Dus als je als ondernemer gaat zeggen, ik weet het ook allemaal niet meer, ik zie het niet meer zitten.
Paniekvoetbal,
dan worden mensen wel echt heel onrustig en bang. Want ja, dat verwachten ze niet. Maar je kan wel zeggen, voor mij is het ook een hele zware tijd. Of ik weet op dit moment ook nog niet de juiste oplossing. Maar ik ga ervan uit dat dat wel gaat komen. Of ik ga daar hulp bij inschakelen.
Ja.
Dus eerlijk zeggen dat je het een zware tijd vindt. Dat je er ook wel eens van wakker ligt. Dat vind ik alleen maar heel belangrijk. Omdat mensen dan met jou als mens kunnen verbinden. En denken, hij of zij is ook maar een mens. Dus ik merk ook alle keren dat ik me kwetsbaar opstel in mijn bedrijf als directeur. Krijg ik heel veel prettige reacties daarop. En mensen voelen ook veel meer. Wij doen dit samen. Ik ben niet de alwetende Nadia die dit bedrijf runt. Nee, ik ben Nadia. Ik weet meestal wat ik aan het doen ben. En soms ben ik ook bang of onzeker of onrustig.
Ja. Informatie is denk ik ook wel belangrijk, hoor. Want als je dus als mensen tegen je liegen of niet de hele waarheid durven te zeggen tegen je, dan krijg je dus de hele tijd allemaal gefilterde informatie. Dus dat is ook wel interessant. Ik heb een uitzendbureau, nog steeds. En daar werkten op een gegeven moment 20 mensen. En we hadden een managementteam van 2 mensen die hadden de leiding. En wat daar vaak gebeurde, was dat mensen stonden te juichen. Hadden ze een opdracht binnengehaald, dacht ik. Maar dat was dan gewoon een offerte. Dus we hebben een offerte uitgebracht en dat telden ze dan als opdracht of. Ik had er toen niet de aandacht voor om daar op door te vragen. Maar ik kreeg niet het eerlijke verhaal.
Nee.
En toen zat ik onderaan de streep te kijken bij dat jaar. En dacht ik, oh, dat is wel heel weinig, hè? Hoe kan dat nou? Maar er was dus, terwijl het zat wel in onze kernwaarden, eerlijkheid. Maar het werd niet geleefd, het werd niet gedaan.
En was jij toen altijd eerlijk?
Ik was er toen in aan het groeien, om het maar even zo te zeggen. Mijn grootste pijn met gebrek aan eerlijkheid, zit bij een arbeidsconflict wat ik gehad heb met 2 personen in mijn toenmalige uitzendbureau. En ik heb dat eigenlijk mede veroorzaakt. Dus toen ik er middenin zat, kon ik dat niet zien. Maar toen ik eruit was, een paar jaar later, dacht ik van ja, Ik ben gewoon niet eerlijk genoeg geweest. Ik had gewoon vanaf dag 1 eerlijk moeten zijn en dan was die hele shit niet gebeurd. En Tony Robbins, die ken je vast wel, die heeft daar een hele mooie quote over. Ik weet niet of hij hem zelf bedacht heeft, maar die zegt altijd, you get what you tolerate. Dus ja. Als jij suboptimaal gedrag of gewoon bepaald gedrag wat gewoon echt niet klopt, als je dat blijft tolereren, dan... Ja, dan groeit er een soort monster. En hij zegt ook altijd, kill the monster when it's little. Dus als iets een probleem is tussen twee mensen, kaart het nu aan.
Ja.
In plaats van dat je het laat sudderen en opstapelen. En dan wordt het steeds groter. Terwijl dan is het misschien helemaal niet meer nodig. Maar dat heeft me echt een half jaar in een soort depressie geholpen. Dus ik was er zo ziek van dat hele dossier. Dat ik wilde ook geen leidinggevende meer zijn van het bedrijf. Ik dacht, fuck it.
Ja.
Ik ben weg, daar ben ik gaan podcasten. Dus hè, what's great about it? Er komt altijd weer iets goeds uit iets slechts. Maar terug naar eerlijkheid.
Ik denk dat je echt een heel belangrijke snaar raakt met die kleine dingen. Mm-hmm. In de trainingen die we geven zeggen we ook, als je echt mature leiding geeft, dus als je met een team werkt, dan is het belangrijkste dat je altijd alles meteen bespreekt.
Ja.
Voor het groot wordt. En dat respectvol confronteren is eigenlijk pas nodig als het groot wordt. Want als het klein is, zeg je gewoon, hey, had je die presentatie goed voorbereid gisteren, want je haperde wat. Snap je? Dan kan iemand, dan hoef je niet een heel stappenplan.
Voor veel mensen is dat nog steeds groot, hoor, denk ik.
Ja, maar toch.
Maar als je het oefent, kan het.
Als je het oefent, kan het echt heel klein. Het hoeft niet meteen groot. Maar met name, jij noemde net opsparen. Wij noemen het vaak zegels sparen. Dus veel mensen sparen zegels. Die zien iets, irriteren zich.
Ja.
Zien weer iets, nog een keer irritatie. Zien weer iets, nog een irritatie. En dan komt het er daarna heel lomp uit.
Ja.
Zoals je die ondernemers die je beschreef. Die hebben gewoon zegels gespaard. Nou, dat niet doen. Dus niks opsparen.
Ja.
Maakt echt een wereld van verschil.
Ja, dan maak je schoon schip. Ja. Nou, jij was te laat vandaag.
Ja,
en,
heel te laat.
Je zei sorry. En ik zei, ja, ik appte jou, want ik vind het wel irritant.
Ja.
En dat was een voorbeeld van iets klein. Weet je wat, normaal zou ik dat niet zeggen. Dan zou ik denken, ja, weet je, fuck it, zand erover. Ik ga het er niet over hebben. We gaan er omheen dansen. Maar ik dacht gewoon alleen dat kleine zinnetje van, hey, het irriteert mij.
Ja.
En dan is het ook klaar.
Nou, ik dacht er net al aan, toen jij noemde kleine dingen noemen. Toen dacht ik ook aan het appje, want ik voelde hem ook. Maar het voelde ook veilig. Want het is logisch dat jij het irritant vindt. Want jij zat te wachten en wat een afspraak.
Ja.
Dus ik denk dat het zelfs fijner voelde dat je dat eerlijk zei. Want als
voor
je
iedereen
had gezegd, geen probleem. Dat is ook bijna ongeloofwaardig.
Niet realistisch.
Ja, snap je? Dus het grappige is dat ik nu als ontvanger ook denk, ja, ik voelde hem wel. Hij deed wel pijn, maar je had ook gelijk. En het voelt wel eerlijker en gelijkwaardiger tussen ons. Omdat je ook wel duidelijk zei, irritant.
Ja.
En dat is het ook.
Ja, interessant. Ja, dus het is ook gelijkwaardiger, want anders heb je nog een soort machtsding van, ja, maar jij kwam toen te laat. Dat zijn oude koeien, die kan je dan ook opsparen. Van, ja, maar jij kwam toen te laat. Ja, maar je zei...
Zegels. Wat je zei
zegels,
net,
ja, leuk.
You get what you tolerate. Dat is natuurlijk ook zo. Hierdoor kom ik volgende keer echt 10 minuten te vroeg.
Ja, heel goed. Even kijken, concrete tips om eerlijker te worden. We hebben het trouwens nog niet over Radical Candor gehad. Dat is een mooi boek wat eigenlijk hierover gaat. Van hoe bouw je een cultuur van eerlijkheid en feedback. Daar wil ik nog even kort op inzoomen. En dan gaan we naar de praktische tips. Kim Scott, dat is een dame. Heeft allerlei hoge managementbanen gehad. Die heeft een boek geschreven, Radical Candor. Als je niet van Engels lezen houdt, radicaal openhartig. Dat is een Nederlands titel. Jij kent haar. Misschien heel kort even... Wat heb je daar uitgehaald of wat voegt dat nog toe aan dit verhaal?
Nou, wat ik heel leuk vind, bij Nonons gebruiken we het mature model met de valkuilen van mama, macho en mol. Waar je met macho te hard bent, met mama te lief en bij mol zegels paart en je uit de weg gaat. En eigenlijk het kwadrant wat Kim Scott gebruikt lijkt er heel erg op. Dus zij zegt eigenlijk hetzelfde als wij in deze podcast. Radicaal openhartig zijn is aardig. In plaats van onaardig. Dus het is goed voor je mensen.
Ja.
Als ze altijd weten hoe je erover denkt. Het geeft veiligheid en vertrouwen als je altijd eerlijk bent. Maar ook zij zegt, het moet wel eerlijkheid zijn vanuit die liefde en vanuit de wens om iemand te helpen groeien. Niet vanuit, waar we de vorige podcast over hadden,
angst,
eigen
dwang,
wijsheid
macht.
En ik weet het beter en jij moet naar mij luisteren.
Ja.
Dus het mooie van haar boek vind ik dat het zo parallel heeft met wat ik ook nastreef, is eerlijk zijn om de relatie te verbeteren of om de ander te verbeteren. En dan kan je eigenlijk bijna alles zeggen.
Ja.
Vooral als je geen zegels spaart, want dan komt het er ook niet zo rottig uit.
Ja, toch wel lastig als je zeg maar iemand in dienst hebt waar je vanaf wil. En hoe ga je dat dan Maar goed, dan heb je het eigenlijk al te ver laten komen. Als je,
ja,
als
meestal je, spaar je natuurlijk al heel lang. Zeker, ja, als dat herken ik zelf ook.
Maar ik heb wel nu zo'n soort van awareness. Of als ik op een gegeven moment denk van... Hey, ik merk dat ik nu voor de 20ste keer...
20?
Nou ja, ik spreek me sneller uit. Maar op een gegeven moment, wat ik in het verleden meegemaakt... dat ik een soort van disconnect heb van, oké, laat ook maar.
Ja.
En dan ben je eigenlijk al te laat.
Dan
had je veel eerder moeten gaan...
Ja, dat klopt.
Eerlijk moeten gaan zijn.
Ja. Ik denk ook dat het een graadmeter is als je erover gaat zeuren.
Okay.
Als je tegen iemand,
tegen iemand gaat zeuren... Dat is een
dan,
teken.
Dan had je dat met diegene moeten bespreken. Wij hebben binnen Nonos een regel... dat je niet over iemand mag zeuren als je dat niet met diegene hebt besproken.
Goeie regel.
En het is een hele mooie regel. Want dan weet je dus zeker dat je heus wel eens over iemand mag zeuren... maar dan weet diegene het ook.
Ja. Nou, mooie basisregel. Dus dat is een goede tip.
Ja.
Praat niet over, maar met.
Ja, jij had al als tip klein beginnen.
Begin klein. Vraag iemand of ze openstaan voor feedback, heb ik neergezet. Dat vind ik altijd wel mooi. Ik vroeg aan jou van, mag ik eerlijk zijn... En dan kan iemand zich een klein beetje voorbereiden of zo. Terwijl als je meteen gaan boom, volle bak erop gaat, werkt misschien minder goed.
Heel waar.
Ja. Check het kwadrant. Zullen wij even in de show notes zetten. Ik heb hier nog opgeschreven, focus op gedrag, niet op de persoon.
Ja. Dus en bedenk welke feiten je hebt. Dus ik zou een gesprek altijd goed voorbereiden. Dus echt bedenken, wat zijn de feiten die ik heb gezien? Wat doet dat met mij? Dus zowel op mijn gedachten, op mijn gevoel en op mijn gedrag. En dan, wat zou ik willen?
Ja.
Wil ik alleen maar dat iemand dit weet? Of wil ik ook dat het verandert? En als je dat die paar stapjes even voorbereidt... dan zorg je dat de kans het grootste is... dat het gesprek ook een beetje gaat zoals je had bedacht. Dus zo'n gesprek goed voorbereiden is echt cruciaal.
Ja, ik heb nog wel een hele diepe les die ik mee wil geven... Misschien is dat ook een soort afsluitende vraag. Jij mag er ook nog één bedenken als je wil. Maar vraag aan jou als luisteraar. Is er iets wat je liever niet wil horen? Wat je eigenlijk toch moet horen? En ik denk nu aan mijn vrouw, want die zegt altijd de waarheid. Schrikkelijk irritant. Dus dan zeg ik van, schat, we gaan naar New York binnenkort een weekje. En dan zegt ze, ja, met welk geld? We hebben geen geld beschikbaar daarvoor. Oh ja, shit, reality check. Zat ik helemaal niet op te wachten. Doet pijn, is niet leuk. Dus de waarheid horen is niet altijd leuk. Maar het is wel weer even van, oké. Dus dan moeten we daar even gaan bufferen daarvoor. En dan gaan we het ook doen. Zo zijn er heel vaak dingen die wil je niet horen. Dus je wil niet horen dat die deadline niet haalbaar is. Je wil niet horen dat er iemand bij moet in het team. Je wil heel veel dingen niet horen, terwijl je ze wel soms net even moet, ja, toch ter harte moet nemen. Dus die wil ik meegeven. Is er nog een uitsmijter of een vraag waarvan je denkt...
Ik zou denk alle ondernemers die luisteren willen vragen, waar zit jij zegels te sparen? Of te mollen, zeg maar. Waar zeg je niet wat je wel moet zeggen? Dus je hebt vast iemand in je hoofd waarvan je gedurende deze podcast een paar keer hebt gedacht... oh ja, hij of zij laat wel wat steken vallen... of is toch niet helemaal de persoon die ik wil of de medewerker. Nou, ga daar eens wat mee doen. Dus stop met zegels sparen en ga het eerlijke gesprek voeren. Want daar wordt iedereen beter van.
Mooi, Nadia. Dank je wel.
Dank je.
En tot zover deze aflevering van Groeivoer. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur die dan door aan iemand in je netwerk die wel wat meer eerlijk kan zijn. Volg je Groeivoer nog niet op YouTube of Spotify? Doe dat dan zo snel mogelijk en graag tot een volgende keer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.